106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
En luisteraars, welkom in deze eerste uitzending van Kerk in Delft in 2019.
Ja, gelukkig nieuwjaar.
En we wensen u allemaal een heel gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar.
Ja. We mogen weer een nieuw jaar ingaan met dit programma. En beginnen meteen goed ook met een gast die het nieuwe jaar ook op een heel nieuwe manier is begonnen. Hier aan tafel is aangeschoven dominee Hilbrand van Eken. Nu nog net of net niet meer, ja, het spant erom, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Delft, het boek Tantof. Heel wat jaren daar predikant geweest. We gaan zo meteen horen hoe lang. En hij is per 1 januari begonnen als geestelijk verzorger bij Defensie. We praten dit uur met Hilbrand van Eken. Hilbrand is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk, het boek. Ja, morgen moeten we echt zeggen waspredikant. Want morgen 6 januari om 10 uur is zijn afscheid van de Christelijke Middenkerk hier in Delft. En ook zijn intrede. Is het ook een intrede?
Ja, intrede, ja. Uitzendingsdienst.
Als
krijgsmachtspredikant.
Krijgsmachtspredikant, ja. Ja, nou, heel veel te bespreken. Ik denk dat het eerst goed is om eens terug te blikken op al die jaren dat je in Delft predikant geweest bent. Hoeveel jaar zijn dat?
15 jaar.
15 jaar, ja. Zo. Ja. Dus dat was 2004 of 3?
Ja.
Kun je nog wat herinneren van die keer dat je begon, zeg maar? Welke verwachtingen begon je en hoe was zo'n intrededienst hier in Delft?
Ja, er was een mooie gebeurtenis. Het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk stond toen nog aan de Nieuwe Lange Dijk. Een beetje verscholen naast de Swarma-zaak, legde ik het vaak uit. Alleen voor de intrededienst, waar toch vaak ook wel wat extra mensen voor worden uitgenodigd, mochten wij de oude kerk gebruiken. Dus ik mocht toen intreden doen in dat kerkgebouw. En dat was 'smiddags om 3 uur. En dat weekend waren net ook de mooi weerspelen.
Ah, oké.
Dus ik herinner me nog dat al het geluid en alle festiviteiten buiten volop aan de gang waren. En het geluid zelfs van buiten de kerk naar binnen drong.
Ja, je zult weten dat je in een stad predikant bent.
Ja, inderdaad.
Zodat we allemaal zo blij waren, zodat jij hier in Delft kwam.
Nou, de thema's lagen wat uiteen. Ja. Al kan ik mij van mijn eigen preek nog herinneren. Mm-hmm. Dat ik toen ook sprak over het licht. Het licht dat mag schijnen en mijn hoop en verwachting was dat het licht niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten opgemerkt zou worden. Ja. En dat zou ook mijn werkzaamheden in Delft iets van betekenis mochten zijn. Niet alleen voor de kerk zelf, maar ook voor...
Dat waren ook een beetje jouw verwachtingen en jouw ambities, zeg maar, om het ook buiten die kerk te brengen.
Ja, als je daar nou op terugkijkt, in hoeverre is dat werkelijkheid geworden?
Ja, ik ben er best wel dankbaar voor de dingen die ik daarin heb mogen doen. Op meerdere vlakken, zeg maar. Als het gaat om betekenis voor de stad, heb ik een aantal jaren ook de voorzitter mocht ik zijn van de Raad van Kerken. 7 jaar. En heb dat met heel veel plezier gedaan. Mocht ook betrokken zijn bij de inloop in de Jessenhof. En bij zo verschillende initiatieven die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn in Delft. Ja, en wordt voor onze eigen gemeente van grote betekenis is geweest, is dat wij als kerkelijke gemeente op een gegeven moment verhuisd zijn vanuit de binnenstad Nieuwe Lange Dijk, een beetje verstopt, naar toch eigenlijk wel voor Tantof dan een A-locatie, midden in het van het sociale hart. Met een,
in de oude bibliotheek.
Ja. Precies, ja. Dat was tegelijkertijd het dubbele, want voor de wijk zelf was het een groot verlies dat de bibliotheek daar weg moest. Dat heeft veel losgemaakt toen ook wel in de wijk. Ja. Wat moet dat nu? En dat was de tijd dat de gemeente Delft enorm moest bezuinigen.
Ja.
Maar ja, tegelijkertijd dat gebouw stond in die tijd leeg. En begon al wat te verpieteren of verpauperen, zeg maar. En wij konden dat toen kopen van de gemeente Delft. En mochten dat weer helemaal opknappen.
Met welke verwachtingen gingen jullie zo naar Tantof toe? Wat hadden jullie in gedachten toen?
Een belangrijk thema voor de kerk, ook aan de Nieuwe Lange Dijk, was gastvrijheid. En echt proberen gastvrij te zijn, ook voor mensen die op zoek zijn, mensen die langslopen. Ook aan de Nieuwe Lange Dijk hebben we wel, ook inloop, bijvoorbeeld op zaterdag als er gewoon markt was, een bord buiten. En als, nou, als mensen even een luisterend oor wilden vinden, was het ook nog voor de Jeshof, dat ze daar naar binnen konden lopen. Er waren mensen, een kop koffie werd aangeboden. Maar je merkte dat op die locatie we eigenlijk fysiek best wel beperkt werden. Door de ruimte, door de kwaliteit van het gebouw. Ja, omdat al langere tijd de gedachte was om daar eens weg te gaan, werd er heel weinig nog maar geïnvesteerd. Dus als mensen naar de wc moesten, dan schaamde ik me eigenlijk een beetje. Want die wc, dat was alsof je... Ja,
dat was nog bijna achteraf, was het. Dat je naar buiten moest.
Een oud cafeetje.
Het was, dat was echt niet goed. Dat was echt niet gastvrij. Want zo zou je dat thuis ook liever niet een gast naar de wc laten gaan, bij wijze van spreken. En al die fysieke beperkingen die zijn nu eigenlijk weggenomen. En dus in Tantof hebben we juist een heel mooi gebouw, open gebouw. Ook ja, langs een plek waar mensen langslopen. En we zien het ook gebeuren. Dat mensen binnenlopen op de inloopochtenden, ontmoetingsavonden. En ja, het steeds meer lukt, zeg maar, om niet alleen maar kerk voor jezelf te zijn, maar echt kerk voor de ander. Van betekenis te kunnen zijn voor de mensen om ons heen.
Ja, heeft dat voor jou ook in jouw taak als predikant ook of dingen veranderd? Dat je bijvoorbeeld meer contact hebt met mensen, ook buiten de kerk? Of dat je andere gezichten in de dienst ziet?
Ja, dat zonder meer. Dat zonder meer. Ja, zeker ook na de verhuizing is het aantal bezoekers van de diensten ook toegenomen. En dat heeft impact ook in hoe je de dienst leidt, in welke liederen je zingt. Probeert nog meer de taal te spreken. Ja, die gewoon ook op straat gesproken wordt, bij wijze van spreken, in plaats van kerktaal. En ja, op die manier echt de verbinding te zoeken met de wijk, met de mensen. En ja, dat blijkt toch in de praktijk nog wel best een uitdaging te zijn. Want ja, je wordt je dan bewust van het feit dat je toch als kerk heel lang kerk geweest bent, ja, om kerk te zijn. In plaats van kerk ook om, nou ja, dat licht te laten schijnen in deze wereld.
Ja. Daar ben jij als dominee word je genoemd, zeg maar, als herder, of je wordt genoemd als leraar, zeg maar. Maar er zijn misschien veel meer functies nog als manager of als aanjager of als een als degene bij wie iedereen eventjes komt om uit te huilen of noem maar wat. Wat is voor jou, zeg maar, die taak geweest of die rol geweest in jouw werk hier?
Wat ik vooral heel erg geprobeerd heb, is ook de mensen die ik ontmoet en met wie ik samenwerk, om die proberen tot bloei te laten brengen. Dus mensen de dingen te laten doen die ze echt heel leuk vinden om te doen. Dus dat ze het niet doen omdat het moet gebeuren, maar omdat ze het echt leuk vinden om te doen. En ook op die manier zoveel mogelijk gemeenteleden ook wel in te schakelen en te betrekken bij het kerk zijn, het meeleven, met...
Je bent een beetje de tuinier geweest die probeert het goed te planten en het goed te verzorgen.
Ja, dat vind ik al een mooi beeld. Ja, zeker. Ja.
Ja. Is dat een rode draad in al je bezigheden geweest? Mensen, gemeenteleden of mensen buiten de kerk tot bloei brengen? Dat ze...
vind ik soms moeilijk om dat zo precies van mezelf te zeggen. Maar dat is wel iets wat ik waar ik naar verlang en wat ik steeds zoek in mensen. Echt die proberen die verbinding te zoeken en mensen, ja, zoals ze dat tegenwoordig wel zeggen, in hun kracht te zetten.
Ja.
Naar welke dingen kijk je dan, als je dat zo geprobeerd hebt, welke dingen kijk je dan met plezier terug, zeg maar? Wat zijn een beetje de highlights in die jaren dat je hier zat?
Als het gaat om de eigen kerkelijke gemeente, toch wel het voortbouwen op wat er al was, want het is natuurlijk niet zo dat ik echt heel veel dingen nieuw ben begonnen of zo. Er was al heel veel aanwezig. En daar kon ik op een hele mooie manier op voortbouwen en verder uitbouwen. En dan gaat het inderdaad om die dingen. Gastvrijheid, inzet van talenten, juist ook van muzikanten bijvoorbeeld in de dienst. Een uitbreiding van het liederenrepertoire, uitbreiding van het... de muzikanten in de dienst, ja, zeg maar. Hè? De kerk wordt toch over het algemeen, mm-hmm, door mensen nog wel geassocieerd met orgel.
Wat is er nu? Wat hebben jullie nu aan extra muziek? Geef eens een beeld.
Ja, nee. Orgel heeft nog steeds een plek. Mm-hmm. Maar naast orgel heeft eigenlijk elke dienst wel ook de piano een rol. En er zijn ook jongeren die met muziek bezig zijn. Met viool, een gitaar, een fluit. Ja, diverse instrumenten komen zo voorbij. We hebben zelfs op een gegeven moment ook een strijkerskwartet gehad. Ja. Dus in plaats van orgel, dat heel de dienst geleid werd door vier strijkers.
Mooi.
En dat waren, dat vond ik ook echt wel heel bijzonder om dat mee te mogen maken en te zien dat ze daar zich voor in willen spannen en op die manier de gemeente ook te begeleiden.
Ja. Gaan mensen misschien ook anders zingen?
Andere strijkers dan, dan op 31 december.
Ja, inderdaad, ja. 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 Ja.
Want die zitten ook nog een beetje in ons achterhoofd.
Ja. Ja. Ja, dit lied krijgt morgen in de uitzendingsdienst ook een plek. Oceans, want ik kom bij de marine, ben ik geplaatst. En het gebruikt het beeld van eigenlijk de roep tot het onbekende ook wel. Een beetje golven in de storm. En ja, ook wel eng, ook wel spannend. En hoe gaat dat? Maar dan is de hoofdboodschap, we mogen vertrouwen hebben in de naam van God. Want zijn naam is, ik ben erbij. En dat vind ik geweldig. Dat is belangrijk geweest in de afgelopen 15 jaar. Maar ook met het aangaan van zijn nieuwe uitdaging. Is dat wat mij ook het vertrouwen geeft dat ook die nieuwe uitdaging weer goed gaat. Want God is erbij.
Ja.
Zijn soms golven, zie je dat als golven van onzekerheid of golven van zorgen die je zeg maar had. Wat zijn voor jou jouw worstelingen geweest zeg maar in jouw jaren hier in Delft?
Ja zeker, dat kunnen allerlei verschillende dingen zijn. Dat kunnen omstandigheden zijn die je meemaakt. En ja, zoals iedereen maak je best wel dingen mee die je aan het wankelen doen brengen. Maar ook situaties in de gemeente die je veel zorg geven. Ziekte, het overlijden van een kindje. Begeleiden van mensen naar verlies. Toenemende dementie, zeg maar, bij ouderen in de gemeente. Ja. Dat zijn allerlei dingen die best heel pittig zijn. En ook wel vragen, wat kan ik hier? Heb ik daarin voldoende gedaan? Mocht ik daarin van betekenis zijn?
Ja. Want als dominee heb je altijd het idee van, die staat er ergens boven. En dat is degene die het allemaal zeker weet. En zo vol zekerheid ergens staat, zeg maar. Klopt dat ook? Of voel je af en toe, zeg maar, ook zo onzeker dat je denkt van, die golven... Zak ik niet weg?
Ja, nee, ook als het gaat om het geloof, is dat, mm-hmm, ook een worsteling, ook voor een dominee. En dat is ook wel het mooie van dat lied, dat daarin ook teruggegrepen wordt op roeping. Mm-hmm. Van, zoals Petrus op een gegeven moment zelfs over het water liep, maar terwijl hij halverwege was, ook enorm begon te twijfelen en door de golven heen zakte. Maar Christus hem bij de hand greep en zei, kijk naar mij. Ja. En hem weer op de golven neerzetten. Ja. En zo heb ik dat ook al mogen meemaken. Dat je inderdaad twijfelt aan je eigen geloof, aan je eigen preken, aan je eigen inzet. Maar toch dan terug mag grijpen op de roeping die ik heb mogen ervaren tot predikant. En me dan ook wel weer moed gaf om weer verder te gaan.
Ja, ja, dus dat is heel sterk wat je net ook noemde. God is erbij, helpt je doorheen. Heb je dat soort bevestiging en stimulans ook wel ervaren vanuit de gemeente? Dat zij je er doorheen hielpen?
Nou zeker, ja hoor. Dat is ook het mooie, vind ik, van kerk zijn. Dat je dat ook echt samen doet. Nou, een hele concrete bevestiging vond ik toch ook wel... Ja, het was een groot event. En dan denk ik toch wel even terug naar de verhuizing van ons kerkgebouw. Ja. Want dat was ook wel echt een worsteling. Als je de geschiedenis van... de Christenvermeerde Kerk in Delft bekijkt. Die is al meer dan 100 jaar oud. Maar dan heb je steeds twee thema's. Namelijk of het zoeken naar een nieuwe predikant... of het zoeken van een ander kerkgebouw. Hm. En als er geen predikant is, dan wordt die gezocht. Maar als die predikant er is, dan werd weer de zoektocht opgepakt... naar een ander kerkgebouw.
En nu mogen ze weer naar predikant gaan zoeken.
Precies, ja. En, want zo ging dat inderdaad ook bij mij. Toen ik er eenmaal was, na 3-4 jaar, toen begon heel die zoektocht weer. Nou, die heeft inderdaad ook al dus 5-6 jaar weer geduurd. En we hebben toen ook allerlei trajecten gelopen. En eigenlijk hadden we de zomer voor de verhuizing, ja, wilden we eigenlijk de handdoek in de ring gooien. Zo van, nou, alle wegen die we gelopen hadden, die liepen op niets uit. En we hadden eigenlijk wel het besluit genomen om dan het oude kerkgebouw toch maar op te knappen. Maar niemand had er echt zin in, dus er gebeurde ook helemaal niets. Mm-hmm. En toen kwam dit gebouw eigenlijk op onze weg. En nou, binnen no time waren de handen daarvoor op elkaar.
Ja, het gaf ook energie.
En, het gaf heel veel energie en vertrouwen. En zo hebben we eigenlijk heel goed die overstap kunnen maken.
Ja, dus je hebt die overgang heel mooi kunnen begeleiden. Zit het erin dat dat een nieuwe predikant weer moet gaan zoeken naar ruimte? Of is dat nu wel voorlopig even van de baan?
Nee, dat is voorlopig wel naar de baan. En het is ook, de kerkraad die denkt er ook nu wel goed over na, van wat hebben wij nu nodig, zeg maar. Hè? En dan zou het zomaar kunnen zijn dat echt iemand anders, ja, sowieso wordt iemand anders als ik, maar ook een ander takenpakket heeft dan ik had. Kijk, ik ben echt begonnen als gemeentepredikant. Met als opdracht, zoals dat klassiek in onze kerken gold. Ja. 2 keer per zondag de diensten leiden, catechese, pastoraat. En that's it eigenlijk. Nu, inmiddels, denkt de kerkraad erover na. Van, nou, misschien hebben we wel veel meer een evangelist nodig. Ja. Dus geen predikant, maar een evangelist. Die daar in de wijk in het werk kan gaan. De mensen veel meer opzoekt dan ik ooit gedaan heb. En dan ook dat gemeenteleden die gewoon hun werk hebben kunnen doen. Of mijn buurtwerker. En er zijn tegenwoordig, gebeurt er ook op dat gebied heel veel in ons land. En de kerkraad wil echt heel serieus naar kijken. Van, nou, misschien is inderdaad op dit moment het voor ons beter om geen voltijd predikant meer aan te stellen zoals Van Eken dat was. Maar misschien een part-time met daarnaast een evangelist op een buurtwerker. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb gezegd, ik bemoei me daar niet meer
mee. Nee, je moet het ook weer loslaten nu.
Ja. Ja.
En kan dat ook nog in 1 persoon verenigd gaan worden?
Wellicht. Ja.
Ja. Ja. Ja, en dat is toch wel een hele verandering, denk ik, in de gemeente. Heb je veel zien veranderen in die 15 jaar in Christelijk Gereformeerd Delft?
Ja, best wel wat. Al nogmaals, heel veel lijnen zijn vooral ook doorgetrokken. Dus die waren eigenlijk al ingezet, ook voordat ik kwam. En ja, zijn verder doorgetrokken. En dan bedoel ik, als het gaat om inderdaad andere instrumenten in de dienst, wat ander repertoire, zoeken naar
die openheid. En die
inloopochtenden.
Kan je nog voor de luisteraars wat duidelijk maken van hoe je dat ziet, zeg maar, die openheid in die kerk in die buurt, zeg maar, hoe jullie dat zijn?
Nou ja, de week begint met zondag, dus laat ik daar maar even beginnen. Dat is dus op zondag heel gewoon een bord buiten de kerk. De kerk is open. Iemand bij de deur, mensen opvangen, wegwijs maken. Ja. Na elke dienst koffie drinken. Gelegenheid geven om contact te maken en om te onderhouden. Door de weeks 2 ochtenden in de inloopochtend met koffie. En dus dat mensen gewoon ook opnieuw bord buiten kerk open van 10 tot 12. Iedereen van harte welkom. Een aantal van de mensen die op die inloop komen en ook wel anderen, komen tegenwoordig ook op ontmoetingsavonden. Dat is 1 keer in de maand. Wordt er met elkaar samen gegeten en dan ook een thema besproken. De inloop is dat niet. Dat is echt alleen gesprekken luisteren. Mm-hmm. De ontmoetingsavonden is meer met elkaar in gesprek gaan. Yeah. Rondom een thema, rondom iets dat mensen bezighoudt.
Maar ik heb wel het idee van, er is een ontwikkeling gaande. En zeker ook in een buurt, zeg maar. Want Tandhof is een buurt waar geen kerk stond, zeg maar. Dat is de eerste kerk, is dat nu in Tandhof. En ook met kerstwandelingen en zo. Heb ik het idee dat er een hele, een netwerk aan ontstaan is. Of een soort met, hoe noem je dat, met paddenstoelen. Maar zo'n heel stuk onder de grond eigenlijk.
Dat klopt. En ook inderdaad, mensen komen echt gewoon binnen omdat het dichtbij is. Of omdat ze langslopen en zien op het bordje wat er is. Ja. En op die manier de kerk weten te vinden.
Ja, dan zei je, je bent ook voorzitter geweest van de Raad van Kerken. Ja. Hoe zie je de christgemeente kerk in het geheel van de Delftse kerken? Welke plek neemt ze daarin?
Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat als het gaat om de interkerkelijke samenwerking, er heel veel goede wil is, maar heel weinig mensen. En dat is ook wel een van de worstelingen, omdat daar hadden we het net ook even over. Dat is ook wel echt een worsteling van kerken in deze tijd, van dat er heel veel goede ideeën zijn en het ook goed gaat. Maar dat het niet altijd lukt, omdat er simpelweg mensen te bezet zijn, te veel dingen doen. En dat merk ik ook wel binnen de Raad van Kerken. En ook wel als het gaat om de CGK nu in de Raad van Kerken. Als ik mensen vraag, van nou, hoe sta je er tegenover? Prima. Ja. Maar de focus ligt nu toch vooral ook bij de plaatselijke gemeente, zeg maar. Dus mensen zetten zich veel liever in het kerkgebouw in Tandhof dan elders in de stad. Ja. Hoewel de verhoudingen gewoon heel goed zijn. Maar het ontbreekt daarin gewoon mensen aan tijd en aan mogelijkheden.
Ja. Jullie hebben ook nog een speciale samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
Klopt.
Hoe krijgt dat vorm?
Nou ja, dat is eigenlijk, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Dus de banden zijn gewoon heel goed. Zijn zusterkerken, zoals dat dan toch weer in kerktaal heet. Dus er is uitwisseling, ook qua voorgangers. Mm-hmm. Maar dat is het eigenlijk op dit moment ook. Omdat wij heel veel energie proberen te stoppen in het kerk zijn in Tandhof. En de Gereformeerdekerk vrijgemaakt aan de Schoenmakerstraat. En ja, dat is prachtig. Maar je merkt dat er daardoor het gezamenlijke activiteiten daar toch wat minder draagvlak voor komt de laatste tijd.
Ja. Ja.
Wat zou jouw wens nu zijn? Van je neemt dan morgen neem je afscheid, zeg maar. Wat zou jouw wens zijn voor jouw eigen wijk of misschien voor heel Delft, kerkelijk dan of niet kerkelijk?
Ja, mijn wens is daarin inderdaad dat ook na mij die lijnen verder door worden getrokken. Dus dat het nog meer lukt om voor CGK in tand of niet kerk te zijn voor de wijk, maar vooral met de wijk. Dat steeds meer mensen de kerk weten te vinden.
Ja.
Ontdekken dat het een plek is waar je jezelf mag zijn, waar je liefde kunt vinden, waar je vrede mag vinden. Okay. En datzelfde geldt eigenlijk voor alle kerken in Delft. Want samen kerk zijn is mooi, maar ik zie het vooral ook als gewoon goed met elkaar omgaan in de familie. Net zoals je met je broer en je zus ook niet alles samen doet. Maar je bent wel broer en zus. Dus je gunt elkaar die plek en je gunt elkaar de ruimte daarin. Okay. En als er een feestje is, vier je het samen. Laten we dat ook vooral blijven doen, ook als gezamenlijke kerken. Maar elke kerk dat die op haar eigen plek kerk mag zijn. Op die manier zeg maar voor elkaar, voor de stad.
Ja, er is toch ook alweer een nieuw programma dit jaar, of voor deze week al. Dat begint morgen, 6 januari, is niet alleen het afscheid van dominee van Eken, waar we het net over hadden in het boek om 10:00. Maar om 1:00 middags ook in de kapel in de Oude Kerk een zoekdienst. Dat is eigenlijk meer een lunch dan een dienst. We gaan met elkaar eten.
De oude oliebol opmaken.
Ja, ik denk dat het toch wel iets anders wordt dan de oude oliebollen.
Yeah.
Iets verser. En het thema is dan ook, ik wens jou. Het gaat over elkaar, wat je elkaar wenst. En het gaat over de zegen van God voor het nieuwe jaar.
Voor de tweede keer in in de Oude Kerk.
Ja.
En bevalt het?
De eerste keer, het voelt wat besloten. Na de nieuwe kerk, waar je natuurlijk die ruimte hebt en ook mensen makkelijk binnenkomen. Ik denk voor nu in de winter is het ook wel weer een hele knusse plek.
Ja, want we zitten niet helemaal in de Oude Kerk, maar we zitten in
de kapel. De kapel, dat is aan de kant van de Heilige Geestkerkhof.
Ja.
Dus, morgen weer.
Ja.
En verder, wat Hilbrand hier ook net noemde, en dat is voor mensen die eigenlijk niet rond kunnen komen met hun weekgeld of maandgeld. In 5 kerken in Delft is er een voedselbank. Wekelijks.
Okay.
5 kerken zijn uitgiftepunt. En dat zijn de Emmanuelkerk, de Hofkerk, de Adelbertkerk, de Vierhovenkerk en het Boek in Tandhof.
Okay.
Dus goed om dat weer eens even te noemen.
Ja. En ze zoeken daar nog een nieuw bestuurslid. Want die huidige voorzitter, Hans Mostert, die heeft zijn maximale termijn dat hij mag zitten, heeft hij daar bereikt. En okay. Dan kijken alsof er iemand als bestuurslid daarbij kan.
Het klinkt niet alsof hij weg wilde.
Nee, maar ja, ze moeten toch iemand erbij hebben. En het is dus als je zegt van nou ja, ik wil wat doen voor mensen. Je kan het doen met een collect in blik. Je kan het doen ergens door gewoon als vrijwilliger ze aan te bieden. Maar als je zegt van nou, ik heb bestuurskwaliteiten.
Ja, want dat is ook goed om te noemen bij de voedselbank. Het is niet alleen een plek voor mensen die maandelijks tekort komen. Ja. Het is ook een hele mooie plek waar je kan inzetten voor een ander.
Ja.
Want wekelijks zijn er heel veel mensen voor nodig.
Ja.
Donderdags is de uitgiftedag.
Ja. Van harte aanbevolen. En ook dat zijn plekken waar ontmoetingen plaatsvinden. Want naast dat mensen pakketten ophalen, is er ook vaak koffie, thee, iemand die gesprekken voert.
Ja.
Prachtig werk.
Prachtig. Goed. Heelbrand, jij noemt dat nu eventjes, maar we gaan meteen eventjes over voor jou naar jouw nieuwe baan. Want waar jij nu staat, zeg maar, ga je nu liggen.
Dat klopt. Toch, hè? Ja, na 15 jaar ergens gestaan te mogen hebben, mag ik nu gaan liggen.
Zonder te gaan rusten.
Want dat zeggen ze in het leger, daar lig je ergens. Ja. Maar jij ligt, voor jou is het op de golven ergens, of bij de golven.
Ja, klopt. Ja, het is zo dat je aanmeldt als krijgsmachtspredikant. En daarvoor ga je ook de gesprekken aan, ga je de sollicitatieprocedure in. En vinden ook de keuringen plaats. En dan vervolgens word je wel ergens geplaatst. En dat kan dus bij alle vier krijgsmachtsonderdelen. Dus luchtmacht, landmacht, marechaussee of marine. Je kunt wel een lichte voorkeur uitspreken, maar of ze daar wat mee gedaan wordt, dat laat ze helemaal in het midden.
En heb jij een voorkeur uitgesproken?
Maar ik had inderdaad de voorkeur voor de marine. En dat is ook de marine geworden, dus daar ben ik ook wel heel blij mee.
Ja. Wat? En dan word je geplaatst, je wordt niet neergelegd.
Nee, je wordt wel weer geplaatst. Ja, dat klopt, ja. Ja.
Wat heb jij met het leger?
Ik vind het vooral een hele uitdagende wereld. En
wat vind je zo uitdagend aan?
Nou, nog uitdagender om op zo'n plek iets te mogen laten zien van de vrede en van de liefde die ik heb mogen leren kennen. Juist ook in mijn werk en in mijn geloof als christen. Ik heb de laatste tijd steeds meer ook leren kennen als een vredestichter. En ja, moet je dan naar het leger toe, zou je zeggen. Hè? Daar is toch voor de oorlog voeren.
Want als ik dat hoor, zeg maar vrede, dan moet ik echt denken aan uitzendmissies en zeg maar daar vrede. Maar of gaat het, bedoel je nu vrede tussen mensen in het leger? Wat moet ik zien daarbij?
Nou ja, daar inderdaad dus die taak van het leger zoals dat in Nederland vorm krijgt, spreekt me aan. En om daar dan ook werkzaam te mogen zijn tussen die mannen en vrouwen, om daar van betekenis te mogen zijn. Ja, dat leek me heel erg mooi.
Ja, want het leger in Nederland is sterk gericht op vrede.
Ja, ja. Ja. En zeker ook de marine als het gaat om hulp bij wederopbouw, antipiraterij en dat soort missies.
Ja, maar ben je er dan als leger krijgsmachtpredikant voor die paar gelovigen die daar rondlopen? Of is dat breder? Ben je voor iedereen een aanspreekpunt?
Ja, je bent echt aanspreekpunt voor iedereen. Dus je bent naar geestelijk verzorger. En naar mijn eerste plaatsing is weliswaar aan land, dus aan de wal, zeg maar. Mijn eerste plaatsing is een walplaatsing in Den Helder. Daar vindt ook de opleiding uiteraard plaats. Van
aan drie kanten zee.
Aan drie kanten zee. En ik kom daar op de opschool, zoals die genoemd wordt, waar de matrozen hun eerste vorming krijgen en opgeleid worden.
De aardelborsten.
En de aardelborsten zitten op de Kim.
Ook.
Dat is het, dat is meer haast de universiteit, zeg maar. Okay. Maar ja, ik kom op de andere school. En, maar goed, ook dan kun je al wel meegaan met oefeningen. Ja. En uitzendingen, dat vindt ook plaats. Alleen wanneer dat is, nou, niet eerst de 2 jaar, maar daarna kun je inderdaad aan boord van een schip geplaatst worden die dan 4 of 5 maanden onderweg gaat.
Ja.
Hoe zit er nou matrozen of mensen van de marine, hoe zitten die nou te wachten, zeg maar, op iemand die geestelijke verzorging of die een predikant doet? Wanneer komen ze nou op een beroep doen?
Het is natuurlijk ook een beroep waarin je ontzettend veel meemaakt.
Mm-hmm.
En een wereld die sterk hiërarchisch is ingericht. En als lege predikant sta je daar eigenlijk op een bepaalde manier ook weer buiten. Dus je doet mee, maar je bent geen onderdeel bijvoorbeeld van de hiërarchische structuur. Dus ik kan, ik hoef geen orders te ontvangen. Ik mag ze ook niet geven. Maar
okay. Je hebt wel een rang, maar een rang zonder orders en
precies. Nee. Ja, je bent in rang gelijk. En dat geeft dus ruimte aan mensen om de dingen die ze meemaken gewoon vrij te bespreken.
Ja, en dat geldt voor alle rangen dus.
En dat geldt voor alle rangen, ja. Ja.
Je bent als het ware neutraal aanwezig.
Ja. En dat is ook het allereerste. Je bent gewoon aanwezig. Dat is eigenlijk ook gewoon een hele belangrijke taak. Nulde lijns noemen we dat ook wel. Hè? Dus er hoeft nog niet eens een vraag te zijn. Maar je bent er gewoon. En als het mensen iets nodig hebben, dan weten ze je te vinden. Op missie is het ook wel zo dat je daar iets van een kerkdienst houdt. Nou, dat gaat natuurlijk ook wel weer wat anders dan toe dan de kerkdiensten hier aan de wal. Maar dat zijn ook wel mensen momenten dan op de zondag waarop even geen andere programma-onderdelen zijn. En alle aanwezig op het schip gelegenheid hebben om naar die bijeenkomst toe te gaan. En te midden van de hectiek, ook op zo'n schip, wordt dat ook heel erg gewaardeerd als een moment van rust en bezinning. Ja, wat ieder mens toch ook alweer nodig heeft.
Ja. Nou, speelt er in de wereld spelen genoeg problemen, zijn we bij. In het begin wordt er ingezet. Die worden ingezet vooral in de schepen, volgens mij, in het Suezkanaal en de plekken daar waar de piraterij is, zeg maar. Of als ondersteuning, zeg maar, voor de landmacht bij gedeeld. Daar komen best wel wat vragen komen erbij over soms een zin van een missie. Of als er de verhalen zijn over als er iets fout gaat in het leger. En nou ja, wij kennen die verhalen van zo'n mortier, zeg maar, die verhalen in Mali erbij. Dan heb je wel een taak, zeg maar. En wat geef je dan, zeg maar, wat kan je dan schenken?
Vooral je aanwezigheid. Een plek voor mensen om hun verhaal te doen, zonder dat ze bang hoeven te zijn daarop afgerekend te worden. Een moment voor mensen om hun hart te openen, hun gedachten te luchten. En ook als predikant, als daar gelegenheid voor is, een woord te spreken, wat mensen verder kan helpen, wat mensen mogelijk richting kan geven. En op die manier mensen weer perspectief geeft.
Komen er ook ethische vragen, zeg maar, aan bod? Want er zitten vragen erbij van, nou ja, wat moet ik doen? Moet ik orders opvolgen? Of gaat het over de mensheid erbij en de vrede? Geef je daar les in of onderricht
Klopt.
Je daar mensen?
Ja, dat is een belangrijk onderdeel van mijn taak ook aan de wal, zeg maar. Dat ook alle marine mensen die lessen geestelijke verzorging ook krijgen. Of dat is geen geestelijke verzorging, maar dat heet geestelijke vorming.
Ja. Ja.
En dan spreek je met mensen over hun identiteit, over morele dilemma's, over hoe ga je om met groepsdruk, hoe ga je om met verschillen binnen je eenheid, discriminatie, pesten. Al die dingen die komen inderdaad aan de orde in de geestelijke vorming, waar je ook les in geeft en waar je mensen dus ook wel een richting in kunt wijzen.
Dus je wordt ook krijgsmacht docent.
Ja.
En is dat specifiek op die opleidingen? Of is dat eigenlijk ook op de plekken waar mensen gelegerd zijn? Dat er dat soort vorming plaatsvindt?
Ja, wel specifiek. In ieder geval bij de marine is het zo dat ook echt een geïntegreerd onderdeel is geworden van het lesprogramma van de marine. Dus dat is wel mooi dat de geestelijke verzorging ook die erkenning krijgt van de overheid. Mm-hmm. Om dat ook te mogen doen en dat ook echt in te passen in het onderwijs.
Ja. Zijn je collega's er allemaal van de kerk? Of zitten er ook mensen met islamitische of humanistische achtergrond bij?
Ja, de dienst geestelijke verzorging, dat is inderdaad heel breed. Die omvatten eigenlijk de zes hoofdstromen van religie in ons land. En daar zit inderdaad ook een rabbijn bij vanuit het Joodse geloof.
Moslim, boeddhist en hindoeïst.
Precies, ja, klopt. En die hebben daar ook allemaal een taak in. Klopt. Ja.
En als je nou ergens gelegerd bent, nu dan bij de opleiding, maar het kan ook op een schip zijn. Hoe is dan je verhouding, zeg maar, met de leiding van zo'n schip? Werk je daar echt in samen? Of sta je toch een beetje los en heb je je eigen programma? Is er veel overleg?
Je hebt eigenlijk je eigen programma. Maar er is uiteraard wel overleg. Omdat je niet zomaar overal in de weg kunt lopen. En je ook wel ruimte vraagt om bepaalde activiteiten die je graag zou willen doen. Ook heb je een rol in het sociaal team, wat ze wel noemen. Waarin je dus ook dingen die gebeuren aan Schip met elkaar bespreekt. En daarbij ook bij. En dan mag je ook je eigen inbreng in hebben. En zo meedenken aan oplossingen voor dingen die zich aan boord voordoen en opgelost moeten worden.
Ja. Ja, dit is een grote stap. Even van Delft naar Den Helder. Den Helder is ook nog niet de best bereikbare plaats van Nederland. Texel is nog weer een stap verder.
Kijk even
naar Fred, die daar zijn verleden heeft.
Ja, wij gingen er altijd. Ja. Kwamen we langs. Wij woonden op Texel. We kwamen altijd langs natuurlijk de marinehaven erbij. Ja. En ze altijd oefeningen eventjes op de mokbaai die daar waren. Dus we zagen ze dat vaak langskomen.
Maar het is ook niet de plek waar je even heen rijdt. Betekent dat dat jullie gaan verhuizen als gezin?
Ja, klopt. Het plan is zeg maar in de zomer te verhuizen. We kunnen tijdelijk nog in de pastorie blijven wonen van de Christusmeerde Kerk. En ja, scholen kunnen dan afgemaakt worden, schoolseizoenen afgerond. En dan in de zomer inderdaad verhuizen naar Den Helder.
Ja, want in welke fase zitten je kinderen?
Onze oudste die blijft in Delft, want die studeert al. En die gaat hier op kamers. De ene oudste die doet een HAVO-5 examen. Dus die kan dan mooi het examen nog doen. Gaat daarna trouwens ook op kamers in Ede. Dan onze jongen daaronder. Die zou naar de derde gaan, dus die gaat in Den Helder naar de derde. Daaronder, die gaat naar de eerste van de middelbare school, dan ook in Den Helder. Dus die kan nu nog groep 8 afronden. En daarbij hebben we nog een pleegkind van 5. Die gaat dan daar naar de basisschool, naar groep 3.
Ja.
Betekent wel dat je af en toe het gezin weer eventjes alleen laat, als je op zee bent.
Klopt, ja. Daar hebben we ook veel over gesproken. Ook binnen de sollicitatieprocedure is dat een heel belangrijk item. Wat uitgebreid besproken wordt. En natuurlijk ook met Lienik heb ik dat veel besproken. En dat is ook wel. Dat is ook een van de moeilijkste onderdelen van het werk. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt ook voor al die militairen. En ook voor al die marinemannen en vrouwen. Want die hebben natuurlijk ook gewoon een gezin.
Ja.
Dus daarin maak je dan ook hetzelfde mee. Als al die mensen aan boord. En daarin kun je dan ook van betekenis zijn.
Ja. Nou, bedankt dat je een heel mooi beeld gegeven hebt en van het werk wat achter je ligt en het werk wat je wacht in Den Helder.
Ja.
En heel veel zegen op je taak. We hopen dat jullie het als gezin ook daar goed zullen hebben. Je had een gedachte van de week voorbereid.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio. De gedachte van de week.
En die is dit keer van onze gast Hilbrand van Eken.
Wij waken over jullie veiligheid. Dat is de belofte van de marine waar ik ga werken. Toch voelt 35% van de Nederlanders zich wel eens onveilig. Onder deze 35% zijn het vooral jongeren en bewoners van grote steden die zich het meest onveilig voelen. Maar liefst 40% van alle jongeren voelt zich wel eens onveilig. In het kerstverhaal hoorden we hoe de engel tegen het meisje Maria zei: "Je hoeft niet bang te zijn." Nu zit er wel iets vreemds in die oproep. Stel je voor dat het jou overkomt. Je staat stijf van angst en iemand roept: "Je hoeft niet bang te zijn." Zo werkt dat toch niet? Gelukkig worden de mensen in de Bijbel niet opgeroepen om niet bang te zijn in het algemeen. Ze worden wel opgeroepen om niet bang te zijn in de ontmoeting met God. In de Bijbel gebeurt dat vaak, maar liefst 365 keer. De God van de Bijbel wil niet dat wij in angst leven. Hij wil ons juist vrijmaken van angst, door ons zijn vrede aan te bieden. De eerste reactie van Maria was angst. Maar ze doet iets waar de angst het niet van terug heeft. Ze overweegt de wonderlijke dingen in haar hart en ze besluit: waarom eigenlijk niet? Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En u en jij? geloven dat er met kerst echt iets gebeurd is. Dat God daadwerkelijk mens is geworden en onder ons heeft gewoond. Dat kan zomaar iets van angst oproepen. Wat betekent dat voor mijn wereldbeeld? Wat betekent het hoe ik in de wereld sta? Is het dan echt dat God bestaat en dat hij bij mijn leven betrokken wil zijn? Hoor dan wat God tegen je zegt. Je hoeft niet bang te zijn. 365 keer. Zodat je elke dag van het nieuwe jaar minstens één keer hoort dat je nergens bang voor hoeft te zijn. Zodat je net als Maria kunt overwegen in je hart wat het betekent dat God met ons wil zijn.
Dankjewel.
Dankjewel, Hilbrand. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Kerk in Delft. De eerste uitzending van 2019.
Ja. Morgen kan u nog naluisteren.
Ja, bedankt voor het luisteren en voor u een hele goede dag en een goed weekend. Ja.
En we wensen u,
allen,
allen en ook die mensen, in zeker in de defensie erbij, vrede
en alle goeds.